Goedemorgen, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing van morgen is uit hoofdstuk 14 van het Lucas-evangelie. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan in een leerdienst. Zondag 21 januari om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan in de jaarlijkse gezinsdienst. 'S Avonds zal dominee Van der Dol uit Broek op Langerdijk voorgaan in een dienst die begint om 6:30. De mededelingen. Mevrouw Jonkus van Wilde kwam thuis uit het ziekenhuis. Mevrouw Valkis-Hol verblijft nog in het JBZ. Bij de uitgang liggen exemplaren van de Waarheidsvriend met daarin een artikel van dominee Van de Wind. De voorbeden. We bidden voor de genoemde zieken en andere zieken in de thuissituatie, de situatie in Israël, Gaza en andere oorlogsgebieden. De collecte. Er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte voor Ebenezer. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het project van de gezinsdienst. De voorzang. De voorzang is vanmorgen Psalm 26 vers 3. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is tallentijd voor mijn gezicht. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 147, de versen 1 en 2. Laat ze hier een lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En het tweede, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smart. Psalm 147, de versen 1 en 2. 10 geboden en de samenvatting daarvan zingen we uit Weerklank lied 8. Berijming van psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in het raad der goddelozen. Dus lied 8. Hoort nu de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus heeft ons geleerd. U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Onze Vader in de hemel, u de almachtige God, vol van barmhartigheid. U brengt de lof ook deze morgen. U die de schepper bent en de bron van het leven. U die uw eigen zoon schonk, u Heer Jezus Christus, bent mens geworden. U wilde onder ons wonen, om de verlosser te zijn. En u die uw Heilige Geest hebt gezonden, om uw kerk bijeen te brengen, zondaren tot nieuw leven te roepen. En we danken en we prijzen uw heerlijke naam. En wees vanmorgen ook zo in ons midden. Heere, dat u ons uw zegen schenkt. Dat u spreekt, dat wij horen, dat we u de lof brengen. Maak ons vol met uw Heilige Geest. We pleiten daarbij op uw belofte, u die gezegd hebt dat u bij uw kerk zult blijven. En Heere, wij hebben dat niet verdiend. In onszelf is er alle reden dat u ons zou verlaten. En daarom bidden wij ook om uw genade, om uw barmhartigheid. Dat u ons de zonde vergeeft. Dat u ons aanziet in Christus, hij die zijn bloed gaf. Die zijn leven gaf op Golgotha. En wilt u daarom, vanwege dat offer, ons allen genadig zijn. We belijden ook vanmorgen dat het kwade ons telkens weer bijligt, ook wanneer we u lief hebben. Als onze vreugde mogen vinden in uw woord, in uw wet, en daarin bezig zijn. Heere, ook Jan, ook dan, juist dan, zien we ook onze eigen onheiligheid. En dat er mensen zijn die overal druk mee kunnen zijn en ondertussen u vergeten. Die toch weer geneigd zijn om voor onszelf te kiezen. In plaats van onze naaste in het oog te houden. Op een goede manier, in liefde. En daarom bidden wij dat u ons het kwade vergeeft. En werk zo in onze harten dat ons leven verandert. Dat we meer en meer gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, door hem te volgen, door uw woord in ons op te nemen. En zegen daarvoor ook deze dienst, Heere in de hemel, dat uw woord voor ons opengaat. En dat allerlei dingen die ons kunnen hinderen, toch aan de kant gaan, opdat wij gelovig luisteren. En dat de liefde voor u dan ook mag worden gevoed, dat het brandstof krijgt om des te vuriger voor u te leven. Heere, help ons zo. Zie om naar uw gemeente. U bidden we dat ze zo in deze wereld zijn en zo in onze eigen omgeving, ook als gemeente samen, zo hier in de samenleving, in Bruchem, in deze omgeving, dat uw licht ook door ons zich zal verspreiden. Dat uw genade ook aan anderen duidelijk wordt. Dat mensen worden getrokken en gebracht onder de verkondiging van uw woord. En Christus leren kennen. Heere, zegen ons zo en geef dat we ook een middel daarvoor mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Geef dat overal het evangelie wordt gebracht, helder en krachtig. Over u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En het werk van Christus daarin verkondigd wordt. En de verzoening wordt bediend. En dat mensen zullen komen tot u. Heere, zegen zo de verbreiding van het evangelie. Wanneer de Bijbel wordt vertaald in de taal van de mensen, de moedertaal. Wanneer zendingswerk wordt gedaan en evangelisatiewerk. De getuigenis van christenen. Onder alle culturen, ook waar de kerk al vele jaren bestaat en misschien ook door vervolging heen gaat of door andere verzoekingen. waar het zo klein geworden lijkt, Heere, wilt u ook daar uw woord kracht verlenen en mensen brengen tot uw licht, zodat onder alle volken u wordt geprezen. Mensen worden vernieuwd om ook in deze wereld vredestichters te zijn. Zachtmoedig naar uw woord te leven, om de naaste lief te hebben en ten dienste te staan. Sterk ons zo met uw Heilige Geest. Mogen we vrucht dragen voor uw eer. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. We zullen gaan lezen in de Bijbel uit het Evangelie naar Lucas in hoofdstuk 14. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 14. We lezen de versen 1 tot en met 14. En luidt het woord van God als volgt in Lucas 14. En het gebeurde toen Jezus in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat ze scherp op hem letten. En zie, voor hem stond iemand die leed aan waterzucht. Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en de Farizeeën: is het geoorloofd om de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En hij zei, terwijl hij zich tot hen richtte: wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En ze konden hem daarop geen antwoord geven. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had: wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, omdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Kerntekst voor de preek van vanmorgen is Lucas 14, de versen 13 en 14a. Dus vers 13 en het begin van vers 14. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkte, kreupelen en blinden, en u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Tot zover de tekst. En we staan in de preek stil bij drie punten. In de eerste plaats de genodigden, ten tweede de armen, ten derde de gelukkigen, wordt hier ook zalig gesproken. Dus de genodigden, de armen en de gelukkigen. We zullen gaan zingen van Psalm 146, de versen 3, 4 en 5. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En dan zingen wij van Psalm 146, de versen 3, 4 en 5. Gemeente, je kunt er vele afwegingen bij maken. Wie nodig je uit om je verjaardag mee te vieren? Het kan bij een kind al een heel punt zijn. Wie uit de klas mag op het feestje komen en wie niet? Of bij een huwelijk, wie vraag je de hele dag en wie 's avonds? Als aanstaand bruidspaar maak je je afwegingen. En als de kaarten dan eindelijk op de post zijn, ik gebruik even een voorbeeld, dan vraagt je moeder, zeg, heb je ome Rob wel uitgenodigd voor je bruiloft? Nee, alsjeblieft zeg, ome Rob, daar heb ik niks mee. Die trekt met zijn stoere praatjes alle aandacht. En hij lacht zo hard, zo overdreven. Mijn vrienden zijn er ook, hè? Zullen die er niet van denken? Krijgt ome Rob geen kaart? Dat kun je niet maken. Hij heeft echt niet makkelijk, hoor, met zijn ziekte. En hij is zo gesteld op zijn familie, gun hem dat toch. Herkent u dat? Al dat soort afwegingen? Of dat soort discussies? Wie nodig je nou uit? Of je denkt, ja, dat ene stel, dat heeft mij ook uitgenodigd. 3 jaar geleden, het was een groot feest met heel veel gasten. Moet ik hen nu ook vragen? We spreken elkaar eigenlijk nooit. Het kost allemaal best veel. Begrijpelijk dat we zulke afwegingen maken en keuzes maken wanneer je mensen uitnodigt. Begrijpelijk. In Lucas 14 ontmoeten we de Heer Jezus aan een maaltijd. Hij is uitgenodigd door een voorman van de Farizeeën. Er zijn ook nog anderen. En de Heere, hij ziet hoe dat gaat in het huis van de Farizeeër. Wat voor gezelschap daar is uitgenodigd. En hoe ze allemaal hun plek zoeken voor zichzelf. Ja, voor zichzelf toch ook wel graag een goede plek. Of de beste plek. De Heere ziet hoe dat gaat. En wat er speelt. Hij ziet hoe dat gaat bij u en ook bij mij. Wat we overwegen, wat we voor onszelf kiezen. In het huis bij die Farizeeër heeft Christus er iets over te zeggen voor de andere gasten en ook iets voor de gastheer die hem had uitgenodigd. Eerst een les, een terechtwijzing in vers 7 voor de genodigden. De een na de ander kiest voor zichzelf een ereplaats. En ze proberen dichtbij de gastheer te zijn. En Christus zegt, als je nu uitgenodigd bent op een bruiloft, neem dan niet zelf de beste plek. Want misschien wil de gastheer daar iemand anders hebben. Iemand die nog komt. En dan moet je aan de kant. Dan moet je naar achteren, tot je schande. Dat klinkt heel logisch. Maar in een Oosterse cultuur, zoals in Israël, is dat toch wel wat vreemd. Want iedereen kende in die cultuur precies de rangschikking in eer. En eigenlijk wist je altijd wel welke positie je ergens had. Je wist altijd wel waar je hoorde en die positie die nam je in en je liet je ook niet wegzetten. Stel dat iemand op jouw plek ging aanliggen. Nou, je zou je gepasseerd voelen, beledigd. En zou dat echt kunnen gebeuren, dat de gastheer iemand anders naar voren haalt en dat ik dan maar ergens in een hoekje terechtkomt? En wat Jezus daar zegt, gaat het ook over God? Zou God dat kunnen doen? Mij in een hoekje zetten? Nou, houd er rekening mee, laat Jezus weten. Wij mensen, wij gaan zo makkelijk uit van onze rechten. Maar in het koninkrijk van Christus is dat anders. Daar zullen we leren nederig te zijn. En anderen voornamer achter dan onszelf. Ja, laat de meester, laat de gastheer het maar zeggen. Laat hij naar voren halen wie hij wil. Zo gaat het in het koninkrijk van God. En dat moeten we leren. Het is ook een praktische les van de Heer Jezus. Zoek er niet naar om de mooiste plek te krijgen. Ga niet uit eigen beweging vooraan zitten. In de wereld zie je dat vaak toch ook wel gebeuren. Daar werk je jezelf naar voren. Desnoods doe je dat met je ellebogen. Ten koste van anderen. Om je heen. In de kerk geldt een ander principe. En daar zullen we ons ook dan naar moeten gedragen. Dat we onszelf niet opdringen. Maar dat we worden geroepen. Dat we een ander voor kunnen laten gaan. En ons eigen vlees kruisigen. Onze eerzucht. Of onze jaloezie. Onze afgunst. Om zo bereid te zijn. Elkaar te dienen. En een ander van harte voor te laten gaan. Christus, hij zag hoe het eraan toe ging bij die maaltijd bij de fariseer. Eerst sprak hij de genodigden aan. Vervolgens in vers 12 ook degene die hem had uitgenodigd. Een vooraanstaande fariseer. Het betreft de gastenlijst. Wie nodig je uit? En bij een maaltijd in het oosten lag men aan. Op je zij en met je hoofd naar het midden waar de gerechten staan. En Jezus had rondgekeken wie er allemaal waren. En dan spreekt hij de fariseer aan. Wanneer u zo een maaltijd aanricht. Een lunch. Een diner, roep dan niet uw vrienden. Vraag niet uw broers, uw familieleden, of uw rijke buren. Dat zijn de mensen die later u weer zullen terugvragen. En daar wordt u niet minder van, integendeel. Zo kunt u ook weer op hen rekenen. En daar heb je vast wat aan. Wat dan wel? Nodig armen uit. Mensen die verminkt zijn. Kreupel of blind zijn. Die kunnen u er niets voor geven. Hun handicap hindert hen om gelijk iets voor u te doen. Of ze zijn arm. En er is geen eer mee te behalen. Zo gold dat in de samenleving toen. En we kunnen ons er nog iets bij voorstellen. Armen. Verminkten, kreupelen, blinden. Onze kijkgemeente op gehandicapten is vandaag de dag wel wat anders dan toen. We zien toch de mensen, we proberen de mensen te zien met hun eigen gaven. Ook als iemand blind is, verminkt, dan weten we, hij kan toch ook veel betekenen. Misschien met werk ook bijdragen aan de samenleving of met vreugde en liefde anderen blij maken. Maar het punt van Christus is hier, doe goed aan mensen die door anderen worden veracht. Nodig hen uit die dat niet gelijkwaardig kunnen terugdoen. Waar je niets van kunt verwachten, als wederdienst. Ze hebben dat niet. En moet u voorstellen, Jezus is zelf uitgenodigd. En daar zit hij tussen die wetgeleerden en die fariseeën. En dan klinkt deze terechtwijzing: nodig nou eens andere mensen uit. Niet wat hier nu zit. Nou zeg, is hij zo kritisch op de gastheer? Waar komt dat vandaan? Er is zojuist iets gebeurd. Want we moeten goed kijken, wat doet de Heere zelf? Hij kwam daar in dat huis op een sabbat. En toen verscheen iemand die leed aan waterzucht. Een zieke. Dat ziet er niet goed uit. Lichamelijk belast. En hij kwam voor Jezus staan. Hoopvol. En door die fariseer was deze man niet uitgenodigd. Maar die man met die vochtophoping, die komt voor Jezus. Zoals velen voor hem, kreupelen, blinden, andere zieken, naar Jezus kwamen. En met dit soort mensen houdt Christus zich veel bezig. Die spreekt hij aan, die helpt hij, die schenkt hij zijn vrede. Ja, fariseeën houden zulke mensen liever buiten. Wat moeten ze daar nu mee? Je hebt er niks aan, kun je denken. En ook wanneer deze mens met waterzucht binnenkomt, door Christus wordt hij aangeraakt, zijn ziekte wordt genezen, dan vraagt die gastheer hem niet om te blijven. Dan klinkt er geen kom, neem plaats. U kunt er wel bij. Wat een schril contrast met wat Jezus doet. In Lucas 7, vers 22, vat Christus' werk als volgt samen. Dat blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, aan armen het evangelie verkondigd. Wat een feest is dat voor hen. Wat een feest. Jezus. Hij laat hem proeven van het hemels koninkrijk. Van het zalig koninkrijk. Nodig armen, verminkte, kreupelen en blinden. Zo klinkt zijn aanwijzing. En als je verder zou lezen in dit hoofdstuk, dan zie je dat vervolgens de Heer een gelijkenis gaat vertellen. En daar in die gelijkenis gebeurt het echt. En dan zie je diezelfde opsomming in vers 21 over dienaren die erop uit moeten gaan. Jezus is nog bij datzelfde gezelschap. Dat staat hij direct na in dit hoofdstuk. En dan moeten dienaren er in die gelijkenis op uitgaan om armen, verminkt, kreupelen. En blinden uit te nodigen en te laten aanzitten aan de grote maaltijd. Breng ze binnen. Zo is de genade van God. De genade van God. Hij verkiest het arme en ellendige. En hij nodigt mensen die niets hebben om hem te vergelden. En hij toont zijn liefde voor het onaanzienlijke. Genade. Bewonderenswaardige genade. De grote God. Hij schaamt zich niet voor zo'n volk. Hij haalt zwervers in huis. Aan zijn tafel. Armen, ellendigen, gebrekkigen. Die niets hebben om het te vergelden. Hoort het er ook bij? En dan begrijpt u, als ik dat zeg, dat ik ook aan het geestelijke ervan denk. Of staat u er nog boven? Sta je daar nog steeds boven? Van nature hebben we onszelf hoog staan. Te hoog. En dan denken we iets te hebben voor de Heere, of ik ben toch wel een beetje beter dan deze of gene, waar je op neerkijkt, als je eerlijk bent. Maar pas op, Want wie zo rijk is in zichzelf, die stuurt hij weg, zegt de Bijbel. Wie zo rijk is in zichzelf, ieder die zichzelf verhoogt, die wordt vernederd. Maar de armen, die zal hij voeden. Die voedt de Heere met zijn heil. We hebben gelet op de genodigden. Ten tweede de armen. Want wat is het wat een mens tegenhoudt om armen en verminkten uit te nodigen voor een feestmaal? Ja, wat heb je eraan? Wat kun je van zulke verwachten? Alsof je geen vrienden hebt die het gemaakt hebben. Alsof er geen gasten van stand bij je willen komen. En wie ben ik zelf? Maakt het zelfs ook mee onder de mensen? Gepasseerd? En wie ben je zelf? Hoe ben je voor God? Aan mij is toch ook geen eer te behalen voor God. Hij kan toch wel mensen vinden die het eigenlijk beter doen dan ik. Wanneer de Heere mensen nodigt voor zijn koninkrijk, wat moet hij dan met mensen zoals ik? Sommigen van u zullen dominee Poort wel hebben gekend. Als een lege predikant. Dat altijd aansprekende verhalen en anekdotes. En een van de militairen, die zei ooit tegen dominee Poort: nou, u bent geen reclame voor God. Oei, dat is wel pijnlijk als dat tegen je wordt gezegd. Maar is dat ook een eerlijke spiegel? Als we nu naar onszelf kijken. Hebt u ontdekt hoe uw leven is? Een leven in schuld. Geen reclame. Ik ben geen reclamebord voor God. Ja, dat is wat het ontdekkende licht van de Heilige Geest ons leert. Dat we onze zonde gaan kennen, onze onwaardigheid. Dat ik eigenlijk, gezien mijn leven, ja, toch niet echt een reclame voor God ben. Alle vanzelfsprekendheid valt daarmee weg. Zou een mens als ik aan zijn maaltijd mogen komen? Zou dat geen schandvlek zijn? Zal ik ergens wel een plekje kunnen krijgen in de kring van dat koninkrijk? Jazeker. Jazeker, dat maakt de Heere duidelijk. Want dat wat Christus zegt tegen die gastheer, wat ook een praktische aanwijzing voor hem is. Een praktische les. Maar hij doet het zeker ook zelf, Christus. Hij nodigt de armen, de verminkten, de kreupelen, de blinden. En zijn leven is één boodschap. Laat hen toch binnenkomen in mijn koninkrijk. Wat beweegt de grote God, de God van hemel en aarde toch, om zo te doen? Ja, dat is zijn liefde. Dat is zijn barmhartigheid. En hij wil zijn genade verheerlijken. Dus kom maar. Ik mag u roepen. Ik mag u allen nodigen. Kom tot hem. En dat is onze redding. Hoe zouden we anders toch hoop hebben? Hoop voor de eeuwigheid. Ja, God wil zijn genade verheerlijken. Dat niemand te arm is. Niemand te zondig is. Niemand te dom is of te hard is. Kom maar, zegt de Heer. Dat is hij. Dan heb je niks aan te bieden. Al zou je nog zo diep onwaardig voelen. Al werkt uw hart zo moeilijk mee. Heere, hij roept, u mag tot hem komen, want er is genade. In Christus is er genade, op zijn kosten wordt er een hemels bruiloftsmaal aangericht. En de nodiging gaat ook vanmorgen uit naar u, en en jou, naar ieder van u. De Heere brengt armen en ellendigen samen in zijn dienst. En voor hen is hij goed. Die voedt hij met zijn woord. Zo moet het ook zijn in de gemeente, moet ook onze houding bepalen, onze blikrichting. Dat u niet maar denkt, ja, maar wat krijg ik terug van die of die? Als u contact hebt met anderen, ook leden in de gemeente, als je tijd of hulp geeft aan iets, als je een gift geeft, een bezoek brengt, tijd ergens insteekt, dat we niet denken, wat heb ik eraan? Heb ik iets aan dit contact? Wat krijg ik er nou voor terug? Hoe kijken we aan tegen allerhande mensen? Nou, Christus, hij roept de armen. Hij roept mensen die het niet zo goed weten, die het niet op zak hebben. En dan zou het toch niet goed zijn als wij daar liever niet bij horen, omdat je er zo weinig van terugkrijgt. Laat u vermanen door de woorden van Christus. Hij schaamt zich niet voor dit volk. Hij leert ons om de liefde te geven, een onvoorwaardelijke liefde. Christus, hij geeft een onvoorwaardelijke liefde voor een schuldig volk. En als hij zulke roept, laat het ook onze houding bepalen. Dat wij geen afstand nemen. Toen Christus op aarde was, werd het zichtbaar. Hij was bewogen met de noden onder de mensen. Hij genas zieken. Hij deed blinden zien. En die barmhartigheid, die bewijst hij vandaag de dag via zijn kinderen. Het herinnert ons ook aan onze diaconale roeping. Dat we hulp bieden waar nood is. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dus die vraag die zich opdringt. Wat hebben we eraan? Die en die te helpen. Daarvoor te geven. Misschien daklozen. Verslaafd. Vluchtelingen. Als je denkt aan een gift voor nood elders in de wereld. En wat krijg je ervoor terug? Nee. Het gaat om Gods ontferming. Zoals Christus het deed, nodig de blinden, de verminkten. Die niets hebben om het in evenwicht te brengen. Die je niet belonen voor je goede werken. En dat is gelukkig. Dat is gelukkig. Daarmee ben je zalig te prijzen. Dat is het derde punt in de preek. De gelukkigen. Ja, wat hebben wij zelf dan te bieden? De Heere die ons roept tot zijn koninkrijk. En zoals ik zei, als arme zondaren zijn we welkom bij de Vader. En Christus, hij gaf daar zijn bloed voor, zijn kostbaar bloed. Hij doet ons delen in zijn gerechtigheid. Wat een rijkdom. God, de drie-enige, heeft alles gedaan voor ons behoud. En weiger niet om te komen. Blijf niet hooghartig op afstand. Kies niet voor de vriendschap van de wereld. Probeer je ook niet op te werken met je eigen verdiensten. Zie op hem, op Christus. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft de hoogste prijs betaald. En als we dat gaan zien, wanneer we dat waarderen, wanneer we mogen weten vrede te hebben bij God, dan kun je denken, wat heb ik om de Heere te vergelden? Waarmee zal ik hem nu mijn dank betalen? Ik moet toch mijn dankbaarheid bewijzen. Laat ik iets terug doen. Laat ik God dienen. En dan denk je, je probeert het te doen. En wat blijkt? Eigenlijk ben je nog steeds zo'n arm. Als zo'n blinde. Wij kunnen God niet naar waarde terugbetalen. We hebben hem beledigd met de zonde. Van nature waren we zelfs vijanden. Als we dan nu verzoend zijn. Wilt u graag iets terugdoen voor Christus? Nou, we komen het wel tegen in ons leven. Mijn gebrekkigheid zit me telkens in de weg. Mijn zondige natuur wil er niet aan. Wat hebben wij nou om de Here te vergelden? Ja, toch. Toch, hoe arm, verminkt of blind of op welke manier dan ook, dit zullen we hem mogen vergelden. Dat we hem eren. Eren, dat is hoogachten. Dat wij zullen zeggen, God is goed. En dat is niet een vorm van betalen. Qua kosten staat het in geen verhouding. Maar toch dat je een dankbaar hart hebt. Dat we blij zijn. Blij met de genade van God. Zo verlangt de Heer het te zien. Zoals je iets geeft aan een geliefde. En dat die persoon er blij mee is. Daar gaat het om. Zo werkt dat toch in de liefde. Niet dat je er dan ook weer wat voor terug wil hebben. Maar dat die ander er blij mee is. Nou, zo werkt het ook in Gods liefde. Dat je blij bent met zijn genade. Dat je stil en verwonderd bent. Geraakt. Overmand. Door zijn barmhartigheid. Zijn liefde. En die wederliefde. Voor de Heer. Dat geeft een ruim hart. Je krijgt daarvan een ruim hart om ook voor de Heere te leven. Wat vraagt hij van mij? Hoe kan ik hem eren? Wellicht bezoekt u iemand die eenzaam is. Of je doet iets voor een oude buurvrouw of zo. Nou, zoek daarin niet de eer van mens. Zoek dat niet. En maak u niet druk wat u ervoor terugkrijgt. Maar doe zulke dingen voor de Heere. Hoe vaak heeft Christus dit soort dingen niet gezegd? Dat hij het zal zien en dat hij het zal belonen. Dat vraagt geloof, want dat loon dat komt later. Dat zie je hier lang nog niet altijd. En wanneer je nu en nog niks voor terugkrijgt, geloof dit woord van de Heere dat het hem behaagt. Wat je uit liefde voor hem doet. In die dankbaarheid. Dat het hem behaagt. Dat het zijn goedkeuring krijgt. En bij de opstanding van de rechtvaardigen, zegt Jezus, zal hij die goede daden bekronen met genade. Gods genade is niet karig. Mag u het zelf ook beleven. Als we Gods genade kennen. Als we Gods genade weer zien. En tot ons mogen nemen. Laat het een stempel drukken op onze levenswandel. Hoe we met elkaar omgaan. Genadig gemeend. In zorg. Voor wie het minder heeft. Kwetsbaar. Aandacht voor wie vergeten worden. Waar anderen geneigd zijn aan voorbij te gaan. Liefde voor wie in deze wereld wordt overgeslagen. Ja, onze liefde, onze steun mag zijn als zo'n feestmaal. Niet zo minimaal mogelijk. Teken van Gods rijke ontferming. Niet om God terug te betalen. Om hem te eren. In dankbaarheid. Hij ziet ons zo graag blij. Met zijn genade. Ja, dan ben je gelukkig. Zalig. Gelukkig om Christus te volgen. Zalig om niet de eer van de mensen te zoeken. Niet je eigen belang. Maar te wachten op hem. Die je lief hebt. te wachten op hem die gezegd heeft dat hij genade en eer zal geven. Het is zalig om die weg te bewandelen. De weg waarop de Heer Jezus ons roept, waarop hij voorgaat. Zalig om hem te volgen. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 72. En dat doen we in de berijming die in weerklank staat. Dus weerklank en dan Psalm 72, versen 6 en 7. Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. En vers 7, hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Dus Psalm 72, vers 6 en 7. we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Grote God, barmhartige Vader, u danken wij, u loven wij, die uw woord gegeven hebt. Het woord is vlees geworden. We mogen het lezen in de schrift over onze Heer Jezus Christus, die de levende is ook vandaag, die ons roept. We danken u voor uw wonderlijke genade. En, Heer, dan bidden wij van u. Wilt u ons in die genade aanzien en leer ons daaruit te leven. Dat wij ook zo door het leven gaan om u te eren, goed van u te spreken, getuige te zijn van Christus. Maar ook in de daden, in de omgang met de mensen om ons heen. Help ons daarin, Heere. Maak ons het beeld van Christus gelijk. Zegen ook alle die uw kanalen inzet als dienst van barmhartigheid in deze wereld. Help ons daarin als gemeente. Om oog te hebben waar nood is. Om van harte daaraan bij te dragen. Ontfermt u zich over de wereld met al zijn noden. Waar armoede is. En onrecht. En mensen zijn verdreven, op de vlucht moesten slaan. Ontfermt u zich over hen. Help hen. Geef daar ook goede hulp voor zal zijn. U bidden voor onze overheid. Geef allen die taak hebben. In het parlement, in de regering. Maar ook de provinciale staten en de gemeenteraad en het BMW. Het Europees parlement. Wij bidden van u dat u daar ook geeft dat mensen wijsheid krijgen. En dat ze in de positie en met de macht die ze hebben ontvangen ook zullen bijdragen aan gerechtigheid in de wereld, aan vrede, aan het omzien naar hen die dat nodig hebben. Geef daarin uw hulp en wijsheid. We bidden u voor het Joodse volk. En we vragen van u, wilt u het in uw trouw dragen en leiden? Schenk Joden uw bescherming. Mag ook het licht van uw Heilige Geest bij hen zijn, opdat u uw belofte vervult. Dat het heil in Christus ook daar gezien en gevonden mag worden. Sterk Messias belijdende Joden, die de Heere Jezus ook hebben leren kennen en willen volgen. Maak hun getuigenis ook tot zegen voor anderen. U bidden voor de situatie in het Midden-Oosten. Heere, helpt u de mensen. Israël, we denken aan de gegijzelden. Al 100 dagen zo plotseling wreed meegenomen. Velen van hen zijn nog in gevangenschap, in grote onzekerheid in hun familie. U bidden we, Heere, dat daar ook een oplossing voor zal komen, een vrijlating voor zal zijn. Denk alle die lijden onder de oorlog in Gaza, in het land Israël, de onzekerheid, de verwoestingen, de verliezen. U bidden we, Heere, dat daar ook weer rust zal kunnen komen. Veiligheid voor Israël, maar ook een leven voor de andere volken, Palestijnen, die daar wonen. We leggen het in uw hand, Heer, omdat we ook onze machteloosheid, onze eigen menselijke machteloosheid daarbij zo kunnen ervaren. U bidden we ook voor hen die lijden onder de oorlog in Oekraïne. De zorgen die er zijn. De voortgang en de tegenstand. Grote verliezen die geleden worden. Gedenk hen, de familieleden, de militairen. De machthebbers. Met zoveel oorlogsgeweld. En dan zien we uit ook naar uw vrede, Heer. Leer in alle omstandigheden toch dat u bent aan te roepen als de grote machtige God. En dat er in Christus een vrede is die alle verstand te boven gaat. Dat daar hoop ligt. Ja, voor het persoonlijk leven, voor de ziel. Hoop en verwachting. Maar ook voor de wereld in nood. In barensnood. Dat de nieuwe aarde zal komen. Kom Heer Jezus Christus. Kom haastig. Ontfermt u zich over de zieken. De zieken in de gemeente. Wilt u hen helpen en bijstaan. U bidden voor mevrouw Valkis. Wees haar nabij. Ook in de lichamelijke klachten die er zijn. En het zoeken naar de juiste behandeling daarvoor. Geef daarvoor wijsheid en uw zegen. En dat u haar bijstaat met uw troost en kracht. U bidden voor mevrouw Jonkers van Weelden. We danken u voor de thuiskomst. Wees haar ook verder nabij. Schenk u hulp en ondersteuning. U bidden voor de familie Hoevens. Nu een vader, een grootvader, is heen gegaan, is begraven. Sterk de familie. Geef dat uw woord ook daar zijn kracht doet. Zijn leidraad mag zijn als een licht in het leven. Voor dit leven en ook voor het toekomende. U legt al deze dingen voor u neer. Gedenk ons op deze dag. Die we ontvangen uit uw hand. Dat we hem aan u ook mogen wijden. En dat u ook deze avond de gemeente weer samenbrengt. Dat uw woord zal klinken. Onze harten daarvoor opengaan. Dat de gemeente wordt opgebouwd en geleid en geregeerd door woord en Heilige Geest. U danken we voor uw goedheid, voor het evangelie van de Heer Jezus Christus, voor al uw gaven, ook waarmee we door uw genade elkaar mogen dienen. Laat het zijn tot eer en lof van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 84, het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild is het alle tijd, de zon en schild, hij zal genade en eer geven. Psalm 84, vers 6. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.